Iedereen wil een gezonde toekomst voor zijn kinderen. En iedereen wil een leefbare aarde. Ja. En je mag gewoon van de politiek verwachten dat ze die verantwoordelijkheid neemt. Dus ik vind het eigenlijk schandalig dat het nodig is dat mensen in hun eigen tijd dit soort acties moeten voeren. Dat is het falen van het politieke systeem zoals we dat nu hebben.
Ja, fijn dat je luistert naar alweer een aflevering van de podcast. Je kunt nu nog kiezen van de Partij voor de Dieren. En deze podcast maken wij speciaal in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ik zei bijna Tweede Kamerverkiezingen, omdat hier naast mij namelijk de fractievoorzitter van de Tweede Kamer zit. Ja, je behoeft eigenlijk geen introductie. Het is onze partijleider, Esther Ouwehand.
Hallo.
Wat leuk dat je toch de tijd hebt gevonden midden in de campagne om hier bij ons te zitten.
Ja, precies. Ja. We zijn volop op stoom. We zijn in het hele land. Maar de podcast met Nick, ja, die wil ik natuurlijk niet overslaan.
Ja, alle grote media afgezegd om hier toch te kunnen zijn.
Zeker, alles uit mijn agenda gehaald om deze podcast te kunnen doen.
En ik neem aan dat je heel goed hebt voorbereid, want
ontzettend.
Ik ga je helemaal doorzagen hier.
Ik ben heel erg zenuwachtig eigenlijk.
Ja?
Ja. Voor alle moeilijke vragen die ik ga krijgen.
Ja. Ik geloof dat Sven Kokkelman dan altijd zegt, we moeten praten.
We moeten praten, van harte welkom.
We moeten praten.
Esther, nou, de meest voor de hand liggende vraag is, hoe is het met je?
Het gaat heel goed. Ik ben onwijs blij om weer terug te zijn. En samen met het team hier in de Tweede Kamer, onze fractie, maar vooral ook samen met alle mensen in het land die voor de Partij voor de Dieren volop campagne aan het voeren zijn, om samen te knokken voor onze idealen. Want het is nu tijd om te kiezen voor de natuur, voor het klimaat, voor de dieren. En ik zie dat de steun voor onze missie groeit en dat geeft ontzettend veel energie.
Ja, hoe zie je dat de steun groeit?
Nou, steeds meer mensen herkennen van wacht eens even, als we door blijven gaan met deze manier van natuurvernietiging, het negeren van de klimaatcrisis, dan komt het gewoon niet goed. En die Partij voor de Dieren heeft eigenlijk al jaren een hele goede, unieke visie gehad. Dus gewoon beginnen bij het meest kwetsbare. Mm-hmm. En dan komen daar vanzelf hele fundamentele en goede oplossingen uit. En ik zie dat steeds meer mensen dat herkennen. Waar in het verleden nog wel werd gedacht, Partij voor de Dieren, waarom is dat eigenlijk nodig?
Ja.
Hoor ik nu veel meer dat mensen zeggen, ja, we moeten juist beginnen met het beschermen van de meest kwetsbaren. Want dat is de natuur, dat zijn de dieren, dat is onze eigen leefomgeving. En als we dat niet doen, dan krijgen we alleen maar hele grote problemen.
Wat vind je zelf eigenlijk van zo'n campagnetijd? Best hectisch lijkt me.
Ja, ik vind het vooral heel leuk om al die mensen in actie te zien. Ik zie op onze social media, ik kan natuurlijk lang niet alles volgen, maar ik zie zoveel leuke campagnes in het land.
Mm-hmm.
En actie tegen dingen waar ik al, waar we hier in de Kamer ook tegen vechten. Dus die enorme vervuiling van Tata Steel ten koste van de gezondheid van de omwonenden. En dan zie ik in de campagnetijd dat ons team daar gewoon keihard
Noord-Holland,
actie tegen voert.
Was daar.
Ja, in Noord-Holland. Ik zie dat onze campagneteams in de provincies waar veel plattelandsgemeenten zijn ook steeds meer steun krijgen, omdat wij zeggen, ja, weet je, op het platteland willen mensen ook gewoon gezonde natuur, gezonde leefomgeving. Dus je moet stoppen met al die stallen en al die mest en al dat gifgebruik. En jaren geleden was daar minder ruimte voor. En nu zie ik overal dat mensen daar blij zijn, dat de Partij voor de Dieren daarvoor opkomt.
Ja.
En dat geeft superveel energie.
Ja, ik zag zelfs ergens een tocht met een fluisterboot waar op zoek werd gegaan naar bevers. Dat was in Noord-Brabant, geloof ik.
Ja,
geweldig. Ja, echt geweldig leuke actie ook. Ja. En volgens mij hebben ze bevers gezien in Noord-Brabant. Dus
ben ik wel een beetje jaloers op. Heb jij wel eens een bever gezien? Live?
Nog nooit in het echt. Het lijkt me geweldig. Wel eens zo'n burcht heet dat toch, geloof ik?
Ja, maar nog nooit
in het echt.
Ja, nee, ik ook niet. Terwijl, ik vind het zulke leuke dieren.
Ja, het lijken me geweldige dieren ook inderdaad.
Ja, dus dat gaan we nog een keertje doen.
Wij gaan een keer bevers zoeken. Ja, wat een goed idee. Misschien een fractieuitje een keer met de hele fractie. Maar zijn we dan misschien met te veel mensen inmiddels?
Ja, kijk.
Het is wel een beetje.
De bever gaat voor. Dus we gaan wel zorgen dat de natuur voorop staat. Ja. Maar als we zonder overlast op zoek kunnen gaan naar bevers, dan gaan we dat ook gewoon doen.
Ja, met enige distantie. Gaan we
afstand houden, dieren met rust laten. Maar dat snapt iedereen hier gewoon.
De keuze, je zei net al tijdens deze verkiezing, onze campagneleus, deze podcast. Je zei het net ook eventjes inderdaad, is je kunt nu nog kiezen. Hè? Met name de nadruk op dat woordje nu. Waar valt volgens jou dan echt nu nog uit te kiezen?
Nou ja, we leven in het bepalende decennium. En de keuzes die gemaakt moesten worden om de aarde leefbaar te houden voor mens en dier zijn veel te lang uitgesteld. En nu komt het erop aan. En eigenlijk is de keuze heel eenvoudig. gaan we voor een gezonde leefomgeving, een gezonde natuur, een stabiel klimaat, respect voor dieren, in harmonie leven met al het leven om ons heen? Of doen we dat niet? Nou, voor de Partij voor de Dieren is klip en klaar. Kies voor dieren, natuur en milieu en dan komt het met ons ook goed.
Ja, is geen nieuw inzicht.
Dat is geen nieuw inzicht. Of je blijft hangen in wat het kabinet doet en heel veel andere partijen blijven doen. De grote jongens die veel geld verdienen, mogen het beleid bepalen.
En waarom dan tijdens de Provinciale Statenverkiezingen? Dat is natuurlijk zo'n groot thema, het klimaat. Ja. Waarom is dat dan nu de keuze?
Nou ja, dat is eigenlijk altijd de keuze. Maar de Provinciale Staten gaan ook over de keuzes waar... Hoe gaan we om met de energie die we opwekken? Dus kies je voor schone energie of blijf je de vervuilende industrie de hand boven het hoofd houden? En daar hoort ook bij dat we met elkaar kijken, wat vinden we nog de moeite waard om energie voor op te wekken? Want de schoonste energie is natuurlijk energie die je niet nodig hebt, die je niet gebruikt.
Ja.
Nou ja, en dan is de vraag, kiest een provincie voor een datacentrum van Facebook of van Microsoft, waarvoor superveel energie nodig is, terwijl je die schone energie voor burgers wil benutten. Dat soort keuzes liggen bij de provincie.
Ja.
En daarnaast blijft natuurlijk nodig dat wij hier in de Tweede Kamer, want daar worden echt hele grote keuzes gemaakt over wie subsidieer je wel en wie subsidieer je niet. Dat blijft een strijd die we hier voeren, want een einde aan die fossiele subsidies, dat ligt op het bordje van de Tweede Kamer. En nou, ik denk dat jij wel kan raden waar de Partij voor de Dieren staat. Voor
ik heb een vermoeden.
Of tegen fossiele subsidies.
Hmm.
Moeilijk, hè?
Ja,
ik heb ook een moeilijke vraag voor jou.
Oh, had ik me maar voorbereid. Hè? Ja. Ik heb een idee dat we daar tegen zijn, toch?
Heel goed.
Oeh, yes.
Vinkje.
Ja. Hey, wat je zei, want er staat, het klopt dat er in Zeeland, geloof ik, een kunstmestfabriek staat, hè?
Ja.
Die 5% van al het gas verbruikt.
Precies.
Ja.
Van al het gas in Nederland gaat dus 5% naar die kunstmestfabriek. Die kunstmestfabriek, die wil dan verduurzamen. Nou, dat is leuk, denk je. Klinkt goed, hè? En iedereen trapt daar hierin. Maar wat betekent dat nou? 2000 windmolens voor een product dat we niet nodig hebben. En dat is het unieke aan de Partij voor de Dieren. Wij zeggen, je moet de problemen in samenhang bekijken. Dus we hebben een klimaat- en een natuurcrisis. En we moeten heel dringend de landbouw hervormen. Dat die weer gezond is, samenwerkt met de natuur, gezond water, gezonde bodem. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dan heb je kunstmest dus niet nodig. De biologische boeren werken zonder gif, zonder kunstmest. Dus je kan of zeggen, daar stoppen we mee. Dat helpt de natuur, dat helpt de landbouw, dat helpt het klimaat. Mm-hmm. Of je trapt in dat frame van, we gaan vergroenen. Waardoor zo'n kunstmestfabriek mag blijven doorgaan. 2000 windmolens moeten worden gebouwd. Die je dus ook niet zou hoeven plaatsen als je hem gewoon stopt. Op kosten van de belastingbetaler, want dat is de grap. Ze willen dat natuurlijk niet zelf betalen. Ze zeggen, nee, wij hebben jarenlang schadelijke stoffen uitgestoten.
Ja.
Maar we gaan nu vergroenen. Hartstikke leuk, maar de belastingbetaler moet ervoor opdraaien. Nou, wij maken heel andere keuzes.
Over die keuzes gaan we het zo meteen hebben. Maar we hebben een bomvolle show. We gaan het eventjes behapbaar maken. Wat ik ook alvast kan zeggen, bij een echt professionele podcast wordt een cliffhanger. Dus we hebben zo meteen ook nieuws.
Oké.
Ja, jij gaat het nieuws vertellen. Dus dat,
Dat is waar.
Je weet het weer.
Dat is waar. Ik heb nieuws.
Ja, Esther Ouwehand heeft zo meteen nieuws. Ja,
blijf hangen. Gaan we dan nu naar de reclame? Want ik ben eigenlijk tegen reclames.
We hebben nog geen sponsors, maar volgens mij zou dat ook allemaal heel lastig zijn als we als politieke partij ligt ongevoelig.
Ja, wij zijn gelukkig geen commerciële partij. Dat scheelt wel.
We hebben dit gesprek in de week tegen vlees en zuivel.
Zonder vlees en zuivel.
Zonder vlees en zuivel.
Ik vind hoe jij het zegt ook leuk, maar zo heet hij niet.
Nee, we hebben dit gesprek in de week zonder vlees en zuivel. Is een week waarin opgeroepen wordt om geen vlees en zuivel te gebruiken. Ik was wel benieuwd, wat was voor jou het eerste moment dat je stopte met dat je dacht, ik ga stoppen met vlees eten?
Oh, dat vind ik een leuke vraag. Want ik ben opgegroeid in een gezin waar altijd aardappelen, groenten en vlees op tafel stond. En ik heb in de Volkskrant gezegd, dat is heel zielig voor mijn moeder dit, dat het altijd een beetje zo doorgekookte groente was. En dat ik dat niet lekker vond. Ik dacht dus dat het aan mijn moeder lag. En ik was laatst bij mijn ouders op bezoek en die hadden toen dat Volkskrant interview gelezen. En toen zei mijn moeder, ja, lekker dan, maar dat deed ik voor je vader, want die zat altijd te zeuren. Die groenten moesten nog harder gekookt. Ik zei, oh, sorry mam, ik zal het een keer rechtzetten. Dus bij deze mam, sorry, het lag dus aan mijn vader, die altijd moeilijk deed over het eten. Maar, lang verhaal kort, we hadden dus aardappelen, doorgekookte groenten en vlees. En ik vond dat vlees het lekkerste, want die aardappelen en groenten...
Ja.
Dus ik ben gewoon opgegroeid zoals, denk ik, de meeste mensen. In een samenleving waarin het eten van vlees de normaalste zaak van de wereld is. Waarbij niet wordt verteld hoe dat eigenlijk gaat. En dat had ik misschien ook wel zelf kunnen bedenken. Maar dat gebeurt niet als je er niet mee geconfronteerd wordt.
Nee.
Maar goed, ik was 16 jaar en toen had ik het 8-uur-journaal gekeken. En daarna zat een reportageprogramma. Brandpunt of Netwerk was het toen. En daar hadden ze een reportage over koeien die naar de slag moesten. En dat ze in die vrachtwagen gejaagd werden, terwijl je duidelijk kon zien dat ze niet meer op hun benen konden staan. En toen dacht ik, oh nee joh, maar wacht eens even. Dit is er natuurlijk wat er gebeurt met dieren voordat je een stuk vlees op je bord hebt.
Had je nog nooit bij stilgestaan voor dat moment?
Nee. Bedacht. Terwijl ik heel erg betrokken was altijd bij dieren en natuur. Mijn spreekbeurten gingen daar altijd over en zo, maar... Kijk, wat ik toen wel al door had, was dierproeven. Dus daar had ik informatie over gekregen toen ik 12 of 13 was. Dus spreekbeurten tegen dierproeven en zo.
Ja.
Maar de link tussen wat er met dieren gebeurt en vlees, die had ik zelf nog niet gelegd.
Je zag dat niet als dier?
Nee.
Nee.
Nee, dat was nog niet uit mezelf in me opgekomen. Maar gelukkig wel toen ik dus die reportage zag. En toen zag ik dat en toen realiseerde ik me, ja... Joh, nee, maar dieren gaan natuurlijk niet na een leuk en blij leven vrolijk naar de slacht, omdat ze zo graag doodgemaakt willen worden, zodat ze als een hamlapje kunnen eindigen of een gehaktbal. Dit is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
En hier wil ik niet aan meewerken. En toen zei ik, mam, ik wil dat niet meer. Ik wil geen vlees meer eten. En vanaf dat moment was ik vegetariër.
Hoe reageerde je moeder daarop of je ouders?
Mijn moeder vond het wel oké. Okay. Ik denk dat zij stiekem dacht, ach, dat waait wel weer over.
Ze is in de war.
Ja, maar weet je, laat maar even. Want als S iets wil, dan kan je er toch niet op andere gedachten brengen.
Nee.
Maar mijn vader was heel grappig. Die zei, ga je toch niet volhouden? En wat is nou een betere motivatie voor een 16-jarige dan dat je vader zegt, dat ga je toch niet volhouden. Dus ik was al heel erg gemotiveerd natuurlijk, want dat beeld van die koeien vergeet ik nooit meer. Maar mijn vader gaf ook nog wel even een extra zetje, waardoor ik als 16-jarige dacht, ik zal wel even laten zien.
Ja.
Ik ga nooit meer dieren eten.
En dat is gelukt.
En dat is gelukt.
En was dat makkelijk toen aan het begin? Of was het heel moeilijk?
Nee, ik vond het niet makkelijk.
Nee.
Want in plaats van dat ik dus vlees had bij die groenten en die aardappelen, had ik nu of niks. Of er was één vleesvervanger destijds op de markt in het dorp waar ik woonde. En dat was de Java-schijf.
Die bestaat nog wel.
maar intussen is die wel verbeterd. Destijds, okay. Die smaakte echt naar karton. Maar ik ging gewoon volhouden, want... Wat me altijd wel is bijgebleven... Kijk, ik vond het praktisch gezien wel lastig. Hè? Mm-hmm. Je moet gewoon je eetgewoonte veranderen. En juist het deel wat je lekker vond, dat was er dan niet meer. Maar ik heb wel al vrij snel ervaren dat... Ik bleef wel bij wat ik gewoon diep van binnen had gevoeld. Ik vind het niet oké wat er met die dieren gebeurt. En ik wil daar niet aan meewerken. En door daar wel bij te blijven, wordt het al heel snel... Eigenlijk heel rustig voor jezelf. Je hebt gewoon die keuze gemaakt en je hoeft nooit meer met jezelf te soebatten. Zal ik wel of zal ik niet? En de ene keer wel, de andere keer niet. En dat je iedere keer weer in die verleiding komt. Ik dacht gewoon steeds, als ik het moeilijk had aan die dieren... Dan dacht ik, waarom doe je dit ook alweer? Ja, je wil hier niet aan meewerken. En dat heeft mij uiteindelijk heel veel rust gegeven.
Ja.
Om gewoon zo'n keuze te maken.
Ah, wat mooi.
Ja.
En het is ook de week zonder, niet tegen, maar zonder zuivel geworden. Ja. Eerst was het alleen de week zonder vlees.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het heel goed dat ze dat erbij hebben gedaan. En ook wel illustratief voor mijn eigen proces. En ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. Kijk, we zijn allemaal opgegroeid in een samenleving waarin... het eten van vlees en zuivel als de normaalste zaak van de wereld is gepresenteerd. Jij hebt die bio-industrie niet verzonnen, ik heb hem niet verzonnen. Mm-hmm. Maar je wordt gewoon geboren in een wereld waarin dat normaal is. En alle informatie die je krijgt is eigenlijk gericht op jou het gevoel geven dat het ook normaal is. En dat er niks mis mee is.
Ja.
Kijk naar alle beelden die je ziet van de dieren.
Het blije varken bij het slagerslogo.
Precies.
Overal zie je alleen maar blije dieren de hele tijd.
Ja. Dus alle informatie die in deze hele samenleving zit... is allemaal gericht op... Oké, we gebruiken dieren voor vlees en zuivel... en we doen daar niet moeilijk over. Sterker nog, we laten eigenlijk alleen maar een beetje een geromantiseerd beeld zien.
Ja.
En dus veel later ben ik er pas achtergekomen wat er eigenlijk ten grondslag ligt aan zuivel. Mm-hmm. En dus het duurde bij mij wel even voordat ik ook dat uit mijn menu had geschrapt.
Ja, want wat gebeurt er voor zuivel?
Nou ja, toen ik dat me realiseerde, ook eigenlijk weer hetzelfde. Mm-hmm. Kijk, koeien zijn zoogdieren, net als mensen. En het beeld dat mij heel erg was ingeprent was koeien geven melk. Maar als je even uitzoomt en 3 seconden nadenkt, dan denk je, wacht eens even, maar vrouwen zijn zoogdieren, die geven ook niet zomaar melk. Nee. Er komt melkproductie op gang als er een baby is geboren. En zo werkt het bij koeien ook. Dus wat gebeurt daar om te zorgen dat de melk, dat de mens melk van koeien kan gebruiken en de kaas van maken en zo? Dat is dat die koe ieder jaar zwanger wordt gemaakt, een kalf moet dragen, 9 maanden lang. Dat kalf moet baren, dus een bevalling ondergaan. Mm-hmm. En wat gebeurt er vervolgens? Dat kalf wordt bij haar weggehaald, vrijwel direct, zodat de melk naar de mens kan. Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, maar ik vind het eigenlijk nog erger dan vlees. Maar het was me niet verteld.
Ja, en veel van de kalfjes gaan volgens naar de slacht of worden zelf melkkoe. Dus dat is...
Ja, die kalfjes die eindigen dan in een kalvermesterij.
Ja.
En dat is het weggehouden bijproduct van zuivel. Dus ja. Ik vind het heel belangrijk dat we dat verhaal ook vertellen. Omdat veel mensen zich dit niet realiseren. En dat snap ik ook. Omdat dit nooit in de supermarkt, je staat daarvoor dat zuivelschap of de kaas en zo, dit wordt er nooit bij verteld. Nee. Je ziet hooguit een plaatje van een koe in de wei.
Ja.
Dus daar, daar is denk ik gewoon wel veel bewustwording te realiseren. Daarom ben ik blij dat het nu de week zonder vlees en zuivel is. Zodat we ook met elkaar dat gesprek aangaan over, oké, zuivel, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Maar ik denk dat we allemaal wel aanvoelen, dat is moreel, laat ik het voorzichtig formuleren, dat is moreel gewoon heel problematisch. Ja. Ja, maar we beginnen daar wel over. Ook als iedereen het heel ongemakkelijk vindt om om die feiten te horen.
Dat is ook echt de taak van de Partij voor de Dieren, toch? Om de ongemakkelijke waarheid te laten zien.
En dat is gewoon wel super fijn dat je ziet dat het bewustzijn daarover groeit. En ook dat er alternatieven zijn. Want als je geen alternatieven hebt, dan is een overstap gewoon best heel moeilijk. Kijk, toen ik 16 was, ik was heel gemotiveerd om geen vlees meer te eten. Dus ik ging dat volhouden. Maar het is natuurlijk veel fijner als je deze informatie krijgt en je denkt, oh, hier wil ik eigenlijk niet meer aan meewerken, dat er dan ook meteen behapbare alternatieven zijn.
Heel veel alternatieven,
Dat de overstap niet zo groot is. En dat is ook echt veranderd en heel fijn. En er zijn ook boeren in Nederland, dat vind ik heel erg leuk, die eerst melkkoeien hadden en zeggen, nee, ik ga nu soja of andere plantaardige gewassen telen waar ik melk van maak voor mensen.
Nou, je creëert hier echt een prachtig bruggetje voor mij. Dankjewel.
Oh,
het lijkt bijna voorbereid. Ik ga hem toch niet inkoppen.
Okay.
Maar ik ga eerst, wat vind jij zelf de lekkerste melkvervanger? Geen merk natuurlijk, maar sojamelk, havermelk.
Ja, grappig is dat. De meeste mensen kiezen voor haver, maar ik ben toch weer terug naar soja.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, op de een of andere manier vind ik dat de lekkerste substantie. En je kan het ook gewoon in Europa telen. Hè? Dus Europese gifvrije teelt van sojabonen en daar dan lekker melk van maken voor in je koffie.
Ah. Nou, dan ga ik nu toch het bruggetje inkoppen. We hebben even de tijd gehad. Maar je zei boeren die het anders willen doen.
Ja.
En dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar het manifest wat jij hebt gepresenteerd vorig weekend. Ik heb de media redelijk gevolgd. Maar ik denk dat niemand er omheen kan dat je dat manifest hebt gepresenteerd. Meer boeren. Dat was eigenlijk meer boeren, meer natuur, minder dieren.
Ja.
Hè, dat was een beetje meer gezondheid. Was
en
ook nog...
meer gezondheid. Ja. Ja, gezondheid op 1.
Ja.
Ja, het is eigenlijk wat de Partij voor de Dieren al jaren zegt. Maar de meeste mensen associëren de Partij voor de Dieren niet meteen met meer boeren. Dus ik dacht, het is nu tijd om dat eens even goed in de schijnwerpers te zetten. Want wat is er de afgelopen 20, 30 jaar gebeurd? We hebben veel en veel en veel te veel dieren in die intensieve veehouderij in Nederland. We zijn het meest veedichte land ter wereld. Nergens ter wereld zitten zoveel dieren op een kluitje als hier. En dat geeft ongelooflijk veel problemen. In de eerste plaats natuurlijk voor die dieren zelf. Dus daar hebben we het net over gehad. En daar kan ik misschien wel een podcast van 24 uur over volpraten.
Nu geen tijd,
gaan we nog een keer doen. Weet je, allereerst voor de dieren zelf. Maar daarnaast, al die dieren in onze Nederlandse veehouderij produceren natuurlijk superveel mest. En dat is een heel groot probleem voor de natuur. En voor de kwaliteit van ons water. En voor onze bodem. Voor de mensen die op het platteland wonen. Die echt gezondheidsproblemen hebben door die voortdurende stank waar ze in zitten. Ja. En daar moet dus al heel erg lang iets aan gebeuren, zodat de landbouw weer een gezonde toekomst krijgt. Maar de grote jongens in de agro-industrie hebben dat altijd tegengehouden.
Ik heb ook als taak om af en toe even als iets af te pellen.
Ja.
De grote jongens in de agro-industrie, ja,
dus
wat bedoel je daarmee?
De veevoerfabrikanten,
ja,
de Rabobank, de stallenbouwers, bedrijven als Friesland Campina. Die hebben belang bij een grote veestapel. Want hoe meer dieren, hoe meer zij kunnen verdienen. De boeren zelf hoeven eigenlijk niet zo heel veel dieren en willen het wel anders. Maar die zijn in dat systeem gehouden omdat die belangen van de agro-industrie, dus een grote veestapel, altijd leidend zijn geweest. En wat gebeurde er daardoor? Want hè, er zijn wel milieunormen waaraan je een beetje moet houden. In plaats van te zeggen, oké, we kunnen heel veel problemen oplossen door een heel forse vermindering van het aantal dieren in de veehouderij, dan los je je natuurproblemen op, je klimaatproblemen, je gezondheidsproblemen, de bodemproblemen. Nou, dat mocht allemaal niet van de agro-industrie. En daar heeft het kabinet altijd naar geluisterd. We gaan het anders doen. We doen innovatie.
Ja.
Innovatie.
Mestvergisters.
Zodat een stal minder uitstoot. Ja. Nou, wat gebeurde er daardoor? Dan moest een boer, een veeboer, zijn uitstoot verminderen. En dan zei de regering, neem dan een luchtwasser of een zogenaamde emissiearme stalvloer. En dan zou die stal duurzamer worden. Zou die minder uitstoten van die schadelijke meststoffen in de stal. Nou, zei die boer, dat vind ik wel een goed idee. Daar kwamen ook subsidieregelingen voor. Maar de boer moest ook altijd zelf investeren. Daar had hij natuurlijk geld voor nodig. Dan ging hij naar de Rabobank. En dan zei de Rabobank, ik vind het een goed idee. Moet je er wel meer dieren bij nemen? Dus het gevolg was, steeds meer boeren die dan naar een grotere stal gingen, met dan zo'n luchtwasser erop die niet werkte, of zo'n emissiearme stalvloer die onvoldoende deed, met meer dieren en een hogere lening bij de Rabobank. Dus we zijn, het aantal veeboeren in Nederland is gehalveerd afgelopen 20 jaar. Het aantal dieren is gelijk gebleven. Die dieren zitten dus op nog grotere bedrijven. En de Rabobank werd lachend rijk met al die leningen. Dus we raken iedere dag onze boeren kwijt, terwijl de problemen niet worden opgelost. Voor de dieren niet, voor de natuur niet, nou, voor niemand niet. En er zijn maar een paar spelers die daar gillend rijk van worden.
Dus de boeren zijn eigenlijk slachtoffer van dit systeem.
Ja, en in al die jaren dat we nu als Partij voor de Dieren proberen dat landbouwsysteem te veranderen, ik heb natuurlijk heel veel boeren gesproken die eigenlijk al decennia lang waarschuwen voor deze fabriekslandbouw. Die zeiden al, maar dit komt helemaal niet goed met de bodem. Dit komt helemaal niet goed met de natuur. We moeten niet in die schaalvergroting en intensivering. En die boeren, die gingen dus duurzaam werken. En die zijn altijd weggelachen en weggehangen. Terwijl die mensen dus altijd gelijk hebben gehad. En wij hebben altijd aan de kant gestaan van deze boeren. En als je het systeem verandert, dan komt er ruimte voor deze boeren. Dus veel minder dieren gaat zorgen voor veel meer ruimte voor de natuur. En veel meer ruimte voor gezonde landbouw, waardoor we zeg maar die trend van dat iedere dag boeren moeten stoppen, die gaan we keren. En we gaan zorgen dat we voor gezonde voedselproductie in Nederland gewoon weer lekker de boeren helpen die dat op een goede manier voor ons doen. En zo krijgen we dus meer boeren.
Een goede natuur-inclusieve manier. Dus met de natuur in plaats van tegen alle dieren op een kluisje, gifgebruik.
Ja, dus de biologische boeren, de biodynamische dynamische boeren die altijd al zonder kunstmest hebben gewerkt, zonder gifstoffen. Echt opletten dat ze niet monoculturen doen, maar zorgen dat het allemaal divers is. Die zorgen voor de natuur in hun omgeving die je nodig hebt voor gezonde landbouw. Ja, die boeren zijn de helden die veel te lang zijn genegeerd en zelfs weggelachen.
Ja.
En de Partij voor de Dieren zegt nu, deze boeren hebben we nodig. En als we de keuzes durven maken die nodig zijn, dan komt er ook alle ruimte voor gezonde landbouw met meer boeren.
Is het mogelijk?
Absoluut, absoluut.
Ja.
Kijk, in dit hele systeem ken je eigenlijk alleen maar verliezers. Dus de dieren, de natuur en de boeren zelf en de mensen op het platteland. En er zijn maar een paar winnaars. De grote jongens in de agro-industrie waar ik het net al over had. We moeten zorgen dat we dieren en boeren bevrijden uit dit systeem. Voor de natuur gaan zorgen. En het kan gewoon, want we vinden dat de agro-industrie moet terugbetalen wat voor schade ze veroorzaakt hebben.
Nou, dit is het nieuws. Dit is het nieuws, ja.
Oh, daar ga ik zomaar
in. Ja, je gaat zo op het nieuws. Maar het is goed.
Ja,
ik wil helemaal een roffeltje. Ik was een fanfare ingehuurd.
Ik hou me niet aan het script.
Het geeft me niet
aan het script.
Het nieuws is
dat de Partij voor de Dieren Komt met een voorstel voor een wettelijke terugbetalingsplicht voor de agro-industrie. Die hebben zoveel schade veroorzaakt. Ze moeten terugbetalen voor de schade die ze hebben veroorzaakt aan de boeren, aan de natuur, aan de dieren. En ze moeten miljarden gaan ophoesten, zodat het niet alleen maar door de belastingbetaler wordt opgelost.
Ja, en dat zijn dan dus die grote jongens. Dus niet boeren zelf, hè,
nee,
voor de helderheid.
Niet. Die juist
dus
niet.
Slachtoffer zijn daarvan.
Ja. Ja, die boeren zitten ook gewoon klem in de fuik die die agro-industrie voor ze heeft uitgezet.
Ja. Hè,
steeds maar tegen hen zeggen, meer dieren, meer dieren, meer dieren.
Mm-hmm.
Schaalvergroting, intensivering. Ze zitten volledig vast aan de leningen bij de Rabobank. De veevoerjongens verdienen eraan. En die boeren zitten gewoon aan alle kanten klem.
Ja.
En zij hebben er dus niet aan verdiend. De helft van de boeren die over is, leeft onder de armoedegrens bijvoorbeeld. Dus ook de boeren zijn hier de grote verliezers. Maar ze komen er zelf niet uit. Dus daar moet de overheid helpen. We moeten echt kiezen voor fundamentele verandering en voor een gezonde landbouw die wel toekomst heeft. Daar gaan we natuurlijk niet die grote verdieners aan dit systeem mee laten wegkomen. Die hebben er jarenlang van gecashed. En ze hebben dus geen enkele compassie getoond ook met de boeren die ze in die fuik duwden. Dus die moeten gewoon terugbetalen. En wij komen met een voorstel om dat in de wet te regelen.
Ja, hoe werkt dat met zo'n voorstel? Wordt dat ergens ingediend? Of,
Ja, er is nu een fonds wordt er opgericht om de transitie in de landbouw, zoals het dan officieel heet, vorm te geven. En in dat fonds komt dik 24 miljard. Dus dat is heel veel geld, maar het is wel allemaal geld van de belastingbetaler.
Ja.
En wij vinden dat dus niet eerlijk, want die grote jongens in de agro-industrie hebben jarenlang alleen maar gecashed. En de schade is dan voor de boeren, voor de natuur en voor de belastingbetaler. Ja, ik dacht toch even van niet.
Nee.
Zij moeten een belangrijk deel terugbetalen van wat zij hebben verdiend over de ruggen van boeren, natuur en de belastingbetaler.
Klinkt als een interessant initiatief.
Zou je voor of tegen zijn?
Ja, ik heb hier helemaal niet op voorbereid, Esther.
Medelijden hebben met de Rabobank of medelijden met de natuur en de belastingbetaler?
Ja. Nou, we geven het als vraag aan de luisteraar of kijker mee.
Dat is een dilemma.
Ja, mijn mening doet er niet toe, maar...
Oké, ik ben voor.
Ik ook. Ja, we zitten in de Tweede Kamer. Niet achter jou, maar achter mij eigenlijk. Zijn aanstaande zaterdag protesten.
Ja.
Ja, en dat is tegen fossiele subsidies.
Precies.
Ik was heel benieuwd wat je daarvan vindt.
Ja, ze hebben meer dan gelijk. De overheid subsidieert nog steeds de fossiele industrie, te midden van de klimaatcrisis die gierend uit de hand aan het lopen is. Intussen worden burgers opgeroepen om zelf ook iets te doen voor het klimaat. Dus jij mag zeg maar een tochtstripje op je deur doen.
Ja.
Op zich een goed idee. De overheid zegt eigenlijk, als jij nou een tochtstrip doet, dan geven wij 17,5 miljard aan de fossiele industrie. Zo werkt het niet.
Goed, klimaat begint bij jezelf.
Ja, precies. Ja. Zo werkt het niet. Werkt het niet. Dus kijk, wat hier erg aan is, is dat mensen mogen van hun eigen overheid verwachten dat die de bescherming van de gezondheid van mensen, van onze leefomgeving op de eerste plaats zet. En daar moet je beleid op maken. En het geval wil dat de Nederlandse regering dat op papier wel doet. Mm-hmm. Netjes het klimaatakkoord van Parijs ondertekent. Maar vervolgens maken ze zich daar makkelijk vanaf en komt er niet de actie die nodig is. Dus er zijn twee dingen aan de hand. Mensen maken zich echt zorgen over de toekomst voor hun kinderen en hoe gaan we op deze aarde de boel leefbaar houden. Ze zien dat gierend uit de hand lopen.
En terecht,
omdat de politiek niet luistert naar de wetenschap. Maar ook groeit de wanhoop enorm omdat de regering zich gewoon niet aan de afspraken houdt. We hebben dit afgesproken. We zouden proberen alles op alles te zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. En als je dan ziet dat je eigen overheid zich niet aan zijn eigen afspraken houdt en je ziet dat de leefbaarheid van de aarde echt zwaar bedreigd wordt, ja, dan ben je natuurlijk heel erg wanhopig.
Mm-hmm.
Dus ik snap ontzettend goed dat mensen in actie komen. En ik hoop dat we zo snel mogelijk hier in de Tweede Kamer de regering kunnen dwingen om gewoon wel over te gaan tot de klimaatactie die nodig is. Want eigenlijk moet het niet nodig zijn dat mensen in hun eigen vrije tijd moeten actie voeren en op een snelweg moeten gaan zitten. Mensen willen ook gewoon hun eigen leven leiden en lekker met hun zoon of dochter naar het voetbalveld. Maar ze komen in actie omdat ze zich hele grote zorgen maken. En dat begrijp ik heel erg goed.
Ja.
Maar het zou niet nodig moeten zijn. De politiek zou het belangrijkste is voor ons allemaal, en ik denk dat iedereen, dus ook kiezers van andere partijen, Iedereen wil een gezonde toekomst voor zijn kinderen. En iedereen wil een leefbare aarde. Ja. En je mag gewoon van de politiek verwachten dat ze die verantwoordelijkheid neemt. Dus ik vind het eigenlijk schandalig dat het nodig is dat mensen in hun eigen tijd dit soort acties moeten voeren. Dat is het falen van het politieke systeem zoals we dat nu hebben.
Ja, dus Het is tijd voor geen woorden, maar daden. Je zei voetbalveld, dus
op z'n Rotterdam.
Op z'n Rotterdam. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook boerenprotesten in het Zuiderpark. Wat vind je daar eigenlijk van?
Nou, ik snap dus heel goed dat boeren ook volledig wanhopig zijn. Hen is jarenlang verteld dat inkrimpen van het aantal dieren niet nodig was en dat ze dat wel konden oplossen met andere stallen. Nou, dan hebben ze die andere stallen met die dure leningen bij de Rabobank en dan krijgen ze te horen, het was toch niet goed genoeg. Ja, weet je, wij hebben daar in de Kamer zo vaak voor gewaarschuwd. Hou boeren nou niet voor de gek. Je weet al lang welke fundamentele oplossing nodig is. Ja. En als je doet alsof dat niet zo is, dan breng je ze alleen maar in de problemen. En dat is dus gebeurd. Dus dat boeren zeggen, ik weet niet meer waar ik aan toe ben, dat begrijp ik heel goed. Maar het is wel belangrijk dat we dan wel nu de keuzes wel durven te maken die nodig zijn. Omdat al het uitstel en alle manieren om hier onderuit te proberen te komen. Het wordt wel eens vriendelijk een geitenpaadje genoemd. Klinkt heel onschuldig,
pappen
hè?
Pappen nat houden, geitenpaadje.
Ja, geitenpaadje klinkt heel vrolijk.
Gezellig, hè? Gezellig. Ik ga even over een geitenpaadje.
Ja, maar geitenpaadje is dus eigenlijk, je duwt boeren nog verder die doodlopende weg op. Ja. En je kan dat echt niet maken, om allerlei redenen niet. Voor de natuur niet, voor de dieren niet, voor de gezondheid niet van mensen op het platteland. Maar ook voor de boeren zelf niet. Dus ik begrijp de wanhoop.
Ja.
En ik begrijp dat ze protesteren. Maar het wordt tijd om de keuzes te maken en om de gasten die hier altijd aan hebben verdiend echt aan te pakken.
Zullen we even wat luisteraarsvragen doen?
Leuk!
Ja? Oké. Okay. Ja, we geven mensen via Instagram de kans om vragen te stellen. En dat is eigenlijk superleuk, want we krijgen elke week weer heel veel vragen binnen. Maar
we hebben
deze keer ook op een hele ouderwetse manier
Hebben we een handgeschreven brief
binnengekregen. En ik vond het zoiets moois.
Dat vind ik leuk.
Ja, ik ga hem toch even voorlezen, want ik vond het zelf echt zo leuk. Beste campagnevoerders, een groene trui aantrekken is niet genoeg. Draag hem. Die groene boerenzakdoek. Ik zal hem even laten zien. Meer boeren, meer biodiversiteit, meer dierenwelzijn is een groene boerenzakdoek. Groetjes van Annemieke, een trouwe supporter. Nou, dus we hebben gewoon een stapeltje groene boerenzakdoeken gekregen van Annemieke.
Wat onwijs leuk! Dat ik hier zelf nog niet op gekomen ben. Wat goed, Annemieke.
Voor de luisteraar, ik geef Esther nu een boerenzakdoek en ze is er heel blij mee.
Ik doe even zo. Superleuk. Wat een onwijs goed idee. Want zo laten we zien dat we boeren nodig hebben voor gezonde en duurzame voedselproductie. Ik vind boeren die duurzaam werken ook echt fantastisch. Altijd superleuk om op hun bedrijven te zijn. Maar ik had nog niet bedacht dat je dat natuurlijk met een groene boerenzakdoek duidelijk kan maken.
Ja.
Annemieke, jongen. Dit is echt te gek. Echt te gek.
Geweldig. Dankjewel, Annemieke. We hebben het echt met veel plezier ontvangen. Dan heb ik nog een vraag van René. Ik zeg er geen achternamen bij, want René. We zijn de privacypartij.
Zo is het.
Toch? Dus René. René,
misschien is het wel een verzonnen naam.
Misschien is het een verzonnen naam, precies.
Ik heet eigenlijk ook Annemiek.
precies. Ja. Die vraagt, hoe houd je deze strijd vol?
Oh, maar dat vind ik helemaal niet moeilijk. Ik snap de vraag, want voor dieren, natuur, het milieu, het klimaat, kan je soms denken, het gaat allemaal niet snel genoeg en hoe gaan we dit in godsnaam nog goed krijgen? Maar ik geloof er onwijs sterk in dat iedereen voelt aan dat het anders moet. En uit de geschiedenis weten we dat als je gewoon opstaat en daartegen gaat strijden, kan het heel snel gaan. Dus je hebt wel even uithoudingsvermogen nodig en ook vrolijk activisme. Dus ik vind het altijd heel erg fijn om een beetje te prikkelen en met oncomfortabele feiten te komen, dat iedereen een beetje in de war is.
Ja.
Ik zag toevallig deze week nog Marianne Thieme was jarig.
Ja,
en omdat zij gefeliciteerd Marianne. En omdat ze jarig was, dacht ik even terug aan onze beginjaren. En toen kwam ik een fotootje tegen dat wij zo samen in de bankje zitten. En dat we echt zo kijken van... En zo hebben we er heel vaak bij gezeten. Omdat hier iedereen ontregeld was dat er nou verdorie een Partij voor de Dieren in de
Die
Kamer zat.
Die naam en
precies, moeten we nou echt debatteren met de Partij voor de Dieren? Dus alleen al het feit dat we gekozen waren, wat natuurlijk een bewijs is van de enorme steun van Nederland voor dat het echt anders moet. We kunnen het niet maken om zo met dieren om te blijven gaan en met onze natuur en met het klimaat. Dus we hebben steun van de bevolking. Maar hier in de Tweede Kamer vonden ze het echt super moeilijk.
Ja.
En daar hebben wij juist altijd heel veel plezier uit gehaald. Juist dat gevecht aangaan. Zorgen dat mensen ontregeld raken. Dat ze in de war zijn. En dat wij dan kunnen zeggen, ja, maar vind je het nou echt zo radicaal dat wij opkomen voor de dieren? Mm-hmm. 600 miljoen dieren per jaar fokken, gebruiken, naar het slachthuis sturen. Dat is pas radicaal. Dus je moet heel erg veel energie halen uit überhaupt het leveren van die strijd.
Ja.
En je weet ook uit de geschiedenis dat als je onderdeel bent van een maatschappelijke beweging die al langer gaande is, en dat is het geval, je hoeft eigenlijk niemand iets te laten zien uit de bio-industrie en die zegt dan, oh, maar ik vind dit heel normaal. Iedereen schrikt daarvan. En iedereen weet, je moet beter met dieren omgaan dan we nu doen. En wij zijn de politieke stem van die beweging voor dieren, natuur en klimaat. En dan weet je, we hebben onze wortels in een hele sterke beweging in de samenleving. En het enige dat we nog moeten doen is deze politieke pappenheimers een beetje wakker schudden.
Ja, ja,
dat is toch mooi?
Motiveert extra juist. Dat eigenlijk motiveert. Een beetje zoals met je vader die met zijn armen over elkaar
precies,
zegt.
Precies. Ja. En ze vinden het zo ongemakkelijk, omdat ook die andere partijen heus wel zelf aanvoelen dat dit kan zo niet met dieren.
Nee.
En je ziet dat daar enorme beweging plaatsvindt door dat aanjagen van ons.
Mm-hmm.
Door altijd maar weer te beginnen over dieren, natuur en milieu. Terwijl de rest denkt, hè, maar we gingen toch over grote mensenonderwerpen hebben. Ja, dit zijn dus de onderwerpen die belangrijk zijn in Den Haag.
Ja.
En daar de boel aan te jagen.
Ja. Ja, en tragisch genoeg merk je ook in deze tijden dat die dierenproblemen, ik zeg het even met aanhalingstekens, eigenlijk gewoon mensenproblemen zijn.
Ja, precies.
Dus alle crises waar we op dit moment in zitten.
Ja, onze voormalige lijstduwer Rudy Kausbroek zei ook altijd, wat goed is voor dieren is goed voor mensen.
Ja.
Dat is altijd het hart geweest ook van onze overtuiging. Als we zo omgaan met dieren, natuur en milieu, dan zijn we ook bezig onszelf te beschadigen. En dat blijkt ook uit alles.
Ja.
Dus het hoeft niet moeilijk te zijn. We weten allemaal wat het belangrijkste is in het leven. En dat is dat je dat we gezond zijn, dat we in harmonie leven met het leven om ons heen. Dat we tijd hebben voor de mensen die ons lief zijn. En dat is niet, hebben we alle tv's en alle auto's. En weet je, het gaat over de kern van wie we zijn als mens. En dan weer even helemaal terug naar het moment dat ik vegetariër werd. Ik heb gewoon ervaren dat als je leeft dicht bij je eigen waarde, dat het fijnste is van alles.
Ja, ja. Oh, wat mooi. Ja, maar dit is prachtig, maar ik ga toch nog even een vreselijke politieke vraag stellen.
Een politieke vraag.
Ja, deze kan je verwachten. Wanneer ben je eigenlijk tevreden na deze verkiezingen?
Ik heb er echt een heel goed gevoel over, omdat er zoveel steun is voor de Partij voor de Dieren, dat wij een hele mooie uitslag gaan krijgen.
Ja.
Maar ik vind het vooral belangrijk dat mensen echt gaan stemmen. Want Provinciale Staten en zeker de waterschappen, het is allemaal zo onbekend.
Mm-hmm.
En pas in verkiezingstijd krijg je een beetje als gewone burger mee, oh ja, er zijn weer verkiezingen en dat gaat hier en daar over. En ik hoop vooral dat iedereen naar de stembus gaat om te kiezen voor een gezonde leefomgeving, voor dieren, natuur, milieu en het oplossen van de klimaatcrisis.
Ja.
Dus ik zou heel tevreden zijn als heel veel mensen naar de stembus gaan. En dan heb ik er vertrouwen in dat ze ook de goede keuze maken. Want iedereen snapt dat het anders moet.
De bel.
We hebben een
De bel. Dat is ook bijna de bel voor het eind van deze show. Maar het is ook de bel van de Tweede Kamer, want die gaat hier als er debatten zijn.
Ja.
En die kan jij dromen. Volgens mij word je daar s'nachts soms trillend wakker van.
Ja, ik reageer er al bijna niet meer
op. Nee, precies.
Want je wordt gewoon onderbroken door die keiharde bel. En als die mensen dan op bezoek zijn, dat is wel leuk. Die zeggen dan, wat gebeurt hier? Ik hoor hem al bijna. Ja,
soms duurt hij ook een minuut ineens.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Waarom moet iemand die dan zo in het stemhokje staat op de Partij voor de Dieren stemmen en niet op een andere partij? Wat onderscheidt de partij?
Nou, de Partij voor de Dieren is de enige die de politieke moed durft te tonen om gewoon te kiezen voor wat er nodig is. En dat betekent langer vooruitkijken. We moeten kijken wat is nou verstandig op de lange termijn. En je moet kijken naar de problemen in samenhang. Dus je kan niet alleen maar op stikstof beleid maken, terwijl er zoveel andere problemen zijn met die intensieve landbouw. Er is ook droogte, er is natuur, klimaat. Dus kijk naar al die problemen samen. Nou, de dieren had ik nog niet eens genoemd. De gezondheid van mensen op het platteland. En kijk dan, wat is hier nou een goede oplossing? En wat zijn eigenlijk alleen maar oplossingen om de boel een beetje te sussen?
Geitenpaadjes oplossingen.
Geitenpaadjes, pappen en nat houden, waar niemand iets aan heeft.
Ja.
En er is geen enkele andere partij die dat zo fundamenteel ziet en doet. En dat heeft denk ik alles te maken met onze unieke uitgangspositie. Wij zeggen het moet van egocentraal naar ecocentraal. Dus ons startpunt is en blijft het meest kwetsbare. Dat zijn de dieren, dat zijn de natuur, dat is het leven om ons heen. In plaats van altijd maar de korte termijn mensenbelangen. Omdat die manier van denken heeft de problemen dus niet opgelost. Sterker nog, die manier van denken heeft ons een hele grote crisis gestort. Nou, wat is nou fijner dan een alternatief daarvoor wat ons wel uit de problemen gaat helpen. Ja, en waarbij we niet bang zijn om de taboes te beslechten, om op te komen voor het kwetsbare. Nou, zeker in het begin werden we alleen maar weggelachen, maar steeds meer mensen zien, wacht eens even, deze manier van denken is de enige manier van denken om ons voor een gezonde toekomst, voor het leefbaar houden van de aarde. En dat is wel het belangrijkste waar we nu voor staan.
Ja. Mooi. Weet je zelf al, ik neem aan dat je Partij voor de Dieren gaat stemmen, maar heb je al een idee op wie?
Dat weet ik nog niet.
Okay.
Dus ik ga nog even goed kijken naar de kandidatenlijst in mijn provincie. Maar ze zijn natuurlijk allemaal goed.
Allemaal geweldig, ja.
Ja, dus ik vind dat het lastig dat je er maar één mag kiezen. Want eigenlijk wil je ze allemaal.
Ja, niet meer dan één doen, hè? Want dan is hij niet geldig. Dan is hij niet geldig.
Niet doen, want je mag maar één vakje invullen, anders is je stem niet geldig.
Ja, belangrijk. Ja. Nou, ik wens iedereen veel succes met de keuze. Wie het gaat worden. Hopelijk de Partij voor de Dieren, want dan ja, kunnen we meer doen om die
ja, maar natuurlijk.
Partij voor de Dieren. Ja.
Natuurlijk. Ga stemmen. Ja. Als je mensen in je omgeving hebt die zeggen, provinciale staat of waterschappen, waarom is dat belangrijk? Nou, zeg ze, dit gaat over jouw toekomst. Dit gaat over een gezonde natuur. Het water dat je in de toekomst ook nog wil drinken. Schone lucht om in te ademen. Ga stemmen. Ga stemmen, ga stemmen, ga stemmen.
Prachtig zeg. Wat een prachtige oproep zo aan het einde nog. Nou, dat lijkt me een mooiere afsluiting kunnen we eigenlijk niet hebben van deze show. Het was een keiharde ondervraging, hè, uiteindelijk.
Het was een keiharde ondervraging. Ja, het zweet staat op mijn rug. Ja, ik ben blij dat het gelukt is.
Nou, gelukkig. Nu even lekker uitrusten en dan weer vol campagne voeren, toch?
Zeker, de verkiezingen zijn bijna.
Ja.
Dus het is bijna zover, jongens. Ja,
heel veel succes daarmee.
Dankjewel.
Luisteraar en kijker, bedankt voor het luisteren, het kijken. Dit was de laatste aflevering voor de verkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen van Je kunt nu nog kiezen. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, geef ons dan oneindig veel sterretjes of cijfers of balletjes of wat het ook is.
Wat het ook is.
Ja, wij willen lekker hoog in die rankings
geef het
komen.
Aan ons.
Ja, ik zag trouwens van de week dat we al best hoog in de politieke podcast stonden. Dus dat, het heeft toch nut wat we doen.
En dus deze podcast staat hoog in de rankings van politieke podcast.
Ja,
dat is na deze uitzending staan we op één. Met stip
dat is een mooie
één.
Ambitie. Ja. Laten we daarvoor gaan.
Geef ons alle balletjes en sterren en dingen die kunnen helpen, oké? Kies Partij voor de Dieren.
En hartelijk bedankt voor het luisteren. En jij ook dankjewel, Esther.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er was.
Leuk.